Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die de wereld al zo heeft lief gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98, het tweede vers, willen wij samen zingen. Gods Zoon is mens geworden en op deze aarde gekomen met een opdracht, omdat gezongen werd in Psalm 40, het vierde vers, brandoffers, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie ik, kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld en de heilige wet waar wij ons nu voor gaan stellen was in zijn binnenst ingewand. We zingen na de 10 geboden, Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus op aarde was, heeft hij de 10 geboden samengevat en dat als volgt gedaan. Gij zult lief hebben, de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. openen deze kerstmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 87 en aansluitend het kerstevangelie uit Lucas 2, de verzen 1 tot en met 7. De schriftlezing is vanmorgen uit Psalm 87 en Lucas 2, vers 1 tot en met 7. En dan spreekt de Heere het volgende tot ons. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet, de Filistijn en de Tyriër met de Moor. Deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven van de volken, zeggende, deze is aldaar geboren. Sela. En de zangers, gelijk de speellieden, samen met al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. En dan lezen we het kerstevangelie uit Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten we samen de God van het woord ook zoeken en hem bidden om zijn zegen en de werking van de Heilige Geest in de bediening van het kerstevangelie, ook dit jaar. Laten we bidden. Wonderdoend God, dat mogen we op de morgen van deze kerstdag toch wel als eerste tot u zeggen, om u daarmee de eer te geven voor de wonderen die wij zojuist zowel van het Oude als vanuit het Nieuwe Testament hebben gelezen. En beide gedeelten, Heere, klinken ons bekend in de oren. We hebben wat dat betreft geen dingen gelezen die we nog nooit eerder gelezen hebben. Het zijn schriftgedeelten die vaker voorbij komen, om het zo te zeggen, met feestdagen, met Pinksteren, met kerst. Maar Heere, we hebben ze vanmorgen beide mogen lezen. Schriftgedeelten waarin u wonderlijke dingen ons in de oren doet klinken. Dingen die wij nooit hadden bedacht. Dingen die wij nooit hadden verwacht. Als u niet zelf het had aangekondigd, u het niet zelf had laten openbaren en profeteren en ons doen verkondigen. Wij danken u, Vader, Zoon en Heilige Geest, om dat wonderlijke dat u in uw raad besloten had. Toen u dat verbond der verlossing sloot. Toen u, God de Vader, zei: ik wil een volk zalig maken uit een verloren, gevallen menselijk geslacht. En toen u, God de Zoon, zei: maar diegene die dat volk zou kunnen verlossen en in hun plaats zou kunnen staan, is in het hele universum niet te vinden. Zend mij, ik zal gaan. En toen u, God de Heilige Geest, zei: als dat werk dan volbracht is en de schatkamer gevuld is met al die geestelijke zegeningen, stort mij dan uit, want dan zal ik het uitdelen en toepassen aan dat volk. En dan mogen we vanmorgen stilstaan bij dat eerste heilsfeit in de geschiedenis van deze wereld, waar heel de wereld nooit meer achter terug kan. Want dat is geschied. Uw geboorte, Heer Jezus, als mens op aarde. U, Gods Zoon, werd wat u niet was. Een mens, vlees en bloed, onze menselijke natuur aangenomen, volledig mens zoals wij zijn, maar rechtvaardig, zonder zonde. Zonder de smet van de zonde. Zonder de overgeërfde zonde. En u bleef wie u was. Waarachtig Gods Zoon. En heren, dat wonder kunnen we nooit bevatten. Maar als we er de betekenis van mogen gaan zien. Ook vanmorgen. De betekenis dat u gekomen bent om dat werk te doen dat wij als Adamskinderen, als kinderen van de eerste Adam nooit zouden meer zouden kunnen doen. Om dat werk volmaakt vanaf het allereerste begin te gaan volbrengen. Als u ons vanmorgen iets van dat wonder openbaart aan ons hart, heren, dan vraagt u toch ook niet of we het begrijpen kunnen. Maar dan gaan onze monden toch open om u de lof te brengen en de eer toe te zingen. Om het wonder van kerstfeest. Om het licht dat kwam om in de duisternis waarin wij gebonden zitten te schijnen. Omdat u die het licht der wereld bent, Heer Jezus. Geboren uit Maria. In het koninklijke geslacht van David. Als uit dat oude bondsvolk voortgekomen. Om dat heil te brengen, om te verlossen van de vijanden, om eeuwige vrede te brengen, maar ook vrede op aarde. Vrede tussen God de Vader en een zondaar. Ja, uw werk is alomvattend, Heer Jezus. En het begon allemaal toen u van de Geest werd ontvangen in de schoot van Maria. En het bekreeg zijn beslag toen u geboren werd zoals wij alle geboren zijn. Maar u in de armoede en vanaf het allereerste begin al geen plek voor u, te midden van ons, terwijl u een van ons wil zijn. Maakt u vanmorgen dan plaats in onze harten, Heren, voor dat wonder van kerst. Wilt u door uw geest plaats maken in onze harten voor het kind van Bethlehem, die in onze plaats geboren werd, om in onze plaats te gaan sterven. Ja, Heren, wil geven dat de zegen en de rijkdom, de troost en de vergeving ons deel mag worden, ook deze dag. En wilt u dan alles geven wat nodig is om in de prediking deze bekende geschiedenis opnieuw te bepreken? Uw woord is alle dagen nieuw. Laat dat vanmorgen ook mogen blijken. Ook zelfs in het verkondigen van dingen die we al zo vaak hebben gehoord, bent u in staat om het nieuw te maken. Wij bidden u daarom. Laat uw geest het woord nemen en het opnieuw aan onze harten leggen, in onze harten binnenbrengen en ons dat geloof schenken waardoor we het mogen aannemen wat u schenkt. Dat wij, zoals we dat bij het avondmaal mogen zeggen in het dankgebed, het ook met kerst mogen bidden. Wij danken u dat u ons zo'n waarachtig geloof schenkt, waardoor wij al deze weldaden mogen aannemen. Heren, laat het zo zijn dat vanmorgen kinderhandjes, handen van onze jeugd, handen van volwassenen, handen van ouderen, zo leeg gemaakt worden van allerlei dingen die ons kunnen bezighouden in deze dagen. En dat we ze geopend voorhouden aan u als bedelaarshanden. Waarin u de grootste gave die een mens maar kan ontvangen wil leggen. Uw eigen zoon. Dat we hem mogen omhelzen zoals hij eens de kinderen omhelst heeft. En laat zo het kerstevangelie, Heren, ook voor de kinderen begrijpelijk mogen zijn. Al blijft het een wonder. En dat ze zelf ook in verwondering mogen knielen aan de kribbe in gedachten. Om u de lof te brengen en de eer voor al uw grote daden. Maar Heren, laten we dan naast de kinderen mogen knielen als volwassenen. De jeugd, ouderen, onze stramme knieën misschien. Niet zo moeilijk vinden om te knielen, om te buigen. Maar met uw geest van Pinksteren wilt u toch ook dat werk verrichten dat we tot hem gebracht worden. Dat we bij hem aankloppen die nu de koning van alle koningen is. Om door hem beschreven te worden. Om door hem ingeschreven te worden. En als dat bij ons niet gebeurd is nog, Heren, en u weet dat, en als u ons daardoor uw geest ook helder licht over laat geven, dan weten we het zelf ook. Of wij nou die betrekking op u, Heer Jezus, hebben gekregen, dat we bij u zijn gaan aankloppen, in dat gebed wilt u ook mij inschrijven in de registers van Sion. Wilt u dat dan gaan bewerken met uw geest vanmorgen? Dat deze kerst een onvergetelijke kerst wordt. Een kerst waar eeuwig u voor gedankt kan worden. Omdat het de dag was dat we werden ingeschreven in uw registers. En zo bidden we uw zegen, Heren, over de verkondiging van uw woord. Laat alles in deze dienst mogen bijdragen aan uw eer en aan uw glorie. Als de hemel open ging en de engelen u het toezongen en in verwondering zagen hoe u het heilsplan ontvouwde en daarom u de eer gaven. Laat onze stemmen dan mogen gaan meeklinken in dat hemelse koor dat u de eer toebrengt. Om zoveel heil voor zulke zondaren. En laten onze stemmen dan mogen bijvallen met de psalmen die we mogen zingen. Wilt u onze organist gedenken in het begeleiden daarvan? Alle ambtelijke dienst in deze kerkdienst ook zegenen en gebruiken tot eer van uw naam. De kostersdienst, we denken aan de kinderen in de oppas als daar op een eenvoudige wijze het kerstevangelie wordt gedeeld. Heren, wilt u zo door alle geledingen van onze gemeente heen met uw geest werken, opdat we als gemeente en ook met de gasten van morgen in ons midden en met hen die thuis met ons verbonden zijn, in verwondering en aanbidding rondom uw kribbe mogen knielen, ziende op dat volbrachte werk dat u aan het kruis hebt gedaan. Want Heer, het is toch zo dat we als nieuwtestamentische gemeente aan uw kribbe mogen knielen in de wetenschap. Het is volbracht. En zo bidden we, Heren, of uw geest de leiding wil nemen deze ochtend en ons wil leiden in uw woord. En dat woord wil openen voor ons hart. En ons hart wil openen voor dat woord. Wilt u alles wat hinderen kan bij ons weghouden? Alles wat de Satan in stelling zal zetten om dit kerstevangelie te verstoren? Al was het alleen al door gedachten in te fluisteren of op andere wijze. Laat alles, Heere, mogen gebeuren naar de orde van u en tot eer van u en tot stichting en opbouw van de gemeente. Wij vragen u dat uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil, uw Zoon, die wij belijden als onze Heere. Amen. We zingen uit de 87e psalm, het derde en het vierde vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. We zingen uit de lofzang van Zacharias het eerste vers in aansluiting aan de prediking. Krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven aan de Heer en zijn koninkrijk af te staan, te offeren in de eerste rondgang voor de kerk. De tweede is bestemd voor het eigen jeugdwerk. De derde collecte is bestemd voor het orgelfonds. Om zo de lof op de naam van de Heere te kunnen blijven zingen. Tekst voor de prediking is het eerste vers uit het kerstevangelie van Lucas 2. Lucas 2 vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Dat de gehele wereld beschreven zou worden. Geliefde gemeente, als je dat heel bekende kerstevangelie weer doorleest om je voor te bereiden op de kerstpreek, dan kan het zomaar zijn dat je weer eens wat dingen opvallen in dat heel bekende gedeelte dat we denk ik bijna uit ons hoofd kennen. Maar misschien is het u ook wel opgevallen. Die eerste 6, 7 verzen van het kerstevangelie is eigenlijk een opsomming van feiten. Wat er gebeurde. Geschiedschrijving, zoals wij dat eigenlijk ook kunnen doen. als wij gaan vertellen wat er in een bepaalde, bepaalde tijd gebeurd is. Het geschiedde in diezelfde dagen en dan ligt de focus, de aandacht ligt helemaal bij iets wat eigenlijk helemaal niet bij het kerstevangelie hoort, toch? Een gebod van de keizer. De beschrijving, het inschrijven van alle burgers uit het keizerrijk. En die eerste versen zijn eigenlijk toch helemaal geen blijde boodschap. De blijde boodschap begint pas in vers 8 verkondigd te worden. Als de herders daar in het veld zitten en over hun kudde de wacht houden. En die engel verschijnt met die blijdschap van de boodschap van de grote vreugde. En dat engelenkoor komt, dan komt er ineens evangelie vanuit de hemel. Maar die eerste 7 versen zijn eigenlijk een opsomming van feiten waarin de nadruk nog eens valt op het beschrijven. Het gaat over de beschrijving van een keizer in Rome. Tot 4 keer toe, in die eerste verse, valt dat woord. Vers 1, de hele wereld moet beschreven worden. Vers 3, ze gingen alle om beschreven te worden. Vers 5, om beschreven te worden met Maria. Continu gaat het over de beschrijving. En waarom, en dat is misschien ook eens een keer een vraag om dat kerstevangelie daar antwoord op te laten geven. Waarom beschrijft Lucas het nou zo uitvoerig? Wat er in Rome werd besloten, wat effect had over heel de toenmalig bekende wereld. En waarom wordt het nou zo uitvoerig onder woorden gebracht? Wel, gemeente, ik denk dat het daardoor, als je erover nadenkt, nog veel groter wordt wie de Heer is. En wat zijn genade betekent. En dat op die wijze nog veel helderder wordt dat God een wonder werkt in een wereld die volstrekt met andere dingen bezig is. En dat er achter al de geboden die worden uitgevaardigd door machthebbers op aarde, er één is die het werkelijk voor het zeggen heeft. En zullen we daar vanmorgen op deze kerstdag namen naar luisteren. De beschrijving in de dagen van kerst. Daar zit Gods besturing achter. Daar zit Gods bedoeling achter. Want het gaat om Gods beschrijving. Dus de beschrijving in de dagen van kerst, Gods besturing, Gods bedoeling, Gods beschrijving. Ja, wat was eigenlijk die beschrijving? We kennen die teksten zo goed. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Er is een keizer in Rome, Augustus is zijn naam, en die heeft besloten dat al zijn inwoners, al zijn onderdanen ingeschreven moet worden, zodat hij kan berekenen hoe groot zijn rijk is, zodat hij weet hoeveel inwoners er in zijn keizerrijk zijn. En daar zit ook weer achter de gedachte van het belasting innen. Hoe meer onderdanen, hoe groter zijn eer, hoe meer onderdanen, hoe meer inkomsten. De hele beschrijving, de hele volkstelling in zijn rijk is bedoeld tot eer van zichzelf. Tot zijn eigen verrijking. En dat blijkt uit dat gebod, want dat gebod is in feite iets waaruit de keizer laat zien, dit is mijn bezit. Dit is mijn keizerrijk, hier regeer ik, hier ga ik over. De mensen zijn aan mij gehoorzaamheid verschuldigd. En de bezittingen van iedere inwoner van mijn rijk behoren ook voor een deel aan mij toe. De keizer die al zoveel macht heeft, de keizer die al zoveel welvaart geniet, wil meer. Hij is iemand die neemt. Motief achter de telling van dat volk in zijn keizerrijk is gericht op zichzelf, op zijn eigen eer, op zijn eigen rijkdom. Nou is een volkstelling op zich niet zondig. Mozes moet het volk Israël ook tot 2 keer toetellen immers. Hij moet dat volk laten tellen in opdracht van de Heer als ze uit Egypte uitgeleid zijn en door de Rode Zee zijn getrokken. Hoeveel strijdbare mannen zijn er dan? En aan het eind van die 40-jarige woestijnreis, als ze op het punt staan Kanaan in te nemen, moet Mozes opnieuw het volk tellen om te zien hoeveel strijdbare mannen er zijn. Er is wel één groot verschil. Bij die eerste telling die Mozes moest uitvoeren, zat ook achter dat het hele volk bevrijd was. Het werd zichtbaar gemaakt. Het hele volk werd bevrijd. En bij die tweede telling zat er nog een ernstige boodschap bij, want die staat er ook bij. Geen van de mensen die uitgeleid waren, werden nog geteld om het land Kanaan in te kunnen gaan. Die waren allemaal gestorven op 2 na, Jozua en Caleb. Dus een volkstelling op zich hoeft nog geen zondig iets te zijn, al weten we ook van een volkstelling onder koning David, waar de Heere wel had gewaarschuwd. En waar David eigenlijk vanuit dezelfde motieven als de keizer in Rome wilde weten hoeveel onderdanen hij nou had, hoe machtig hij nou eigenlijk was. En God had gezegd, als je zo het volk gaat tellen, dan zal ik je straffen met een plaag. Want als het bedoeld is om te kijken hoeveel soldaten kan je op de been brengen waar ik op kan vertrouwen, dan staat een volkstelling in de weg van het vertrouwen op mij alleen. En u weet wat er gebeurd is en de kinderen kennen die geschiedenis. Toen kwam er een plaag onder het volk Israël en heel veel mensen stierven. Nou, keizer Augustus laat hier een gebod uitvaardigen dat aan alle provincies in zijn keizerrijk uitgaat om het volk te tellen, om te weten hoe machtig hij is. En een regering, een keizer, een koning die erop uit is om zijn eigen macht te bepalen, dat is een ramp voor het volk. Daar valt niks goeds van te verwachten. Dat is alleen maar om te halen en te hebben en te houden. Augustus neemt. En hij wil dat de mensen hem dienen, hem verrijken, hem vereren. En het trieste daarbij is, en dat zal Augustus natuurlijk of niet geweten hebben of zich daar inderdaad tegen verzet hebben, dat hij ook van mening is dat dat volk in dat Midden-Oosten, dat kleine volkje Israël, waarvan God gezegd had dat is mijn bezit, dat hij het rekent tot zijn bezit. Want ook die moeten geteld worden. Ook daar moet bepaald kunnen worden hoeveel mensen er wonen en wat daar uit die provincie gehaald kan worden aan belasting. Keizer Augustus meent dat hij over het volk waar God een verbond mee gesloten heeft ook kan beschikken. En zo komt het bevel ook in Israël. Zo komt het bevel ook in Nazareth. Zo krijgt ook Jozef die brief thuis, om het maar even zo uit te drukken, dat hij zich moet laten inschrijven. En ook Jozef moet aan dat bevel gehoorzamen. Samen met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, en ook zij moeten ingeschreven worden tot meerdere eer en glorie van keizer Augustus. En de ongeboren Jezus moet ook mee. En als hij straks in Bethlehem geboren is, dan moet Jozef ook zijn naam gaan aanmelden bij de Romeinse inschrijvers. Ja, ik heb een zoon gekregen en Jezus is zijn naam. En ik heb hem als vader geadopteerd. Jozef is mijn naam. En de ambtenaar van de burgerlijke stand van de Romeinse overheid schrijft ook de naam Jezus in. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de Zoon van God die mens wordt en ieder andere onderdaan in dat Romeinse Rijk. Jezus, Gods Zoon, wordt net zo behandeld. Zo ver is de duisternis over deze aarde ingevallen dat ook de Zoon van God die geboren wordt gewoon moet worden ingeschreven in gehoorzaamheid aan de keizer van Rome. Alles wat gebeurt wordt allemaal geregeld vanuit Rome. En Lucas wil ons daar met de neus op de feiten drukken. Kijk maar wat er nou in die dagen gebeurt. Een bevel voor een beschrijving. En die beschrijving gebeurde toen en toen. En zelfs ook Jozef moet aan dat bevel voor inschrijving gehoorzamen. En ook hij gaat naar Bethlehem om beschreven te worden met Maria. die zwanger was. Een godloze keizer die met God en zijn woord en zijn belofte en zijn geboden geen rekening houdt, regeert de wereld en die moet beschreven worden tot zijn eer. En er is in die dagen eigenlijk niks te merken van Gods regering, of wel? En toch is de Heere aan het werk. En toch heeft de Heere hier, mag ik het zo zeggen, de touwtjes in handen. Want als dat bevel vanuit Rome door de provincies uitgestuurd wordt en overal bekendgemaakt wordt, is het toch de Heere die regeert. Want er gebeurt geen ding bij geval. Er wordt geen bevel in Rome uitgevaardigd zonder de wil van de Hemelse Vader. Zoals er geen haar van ons hoofd vallen kan zonder de wil van de Hemelse Vader, zo gebeurt er in Rome ook niets buiten God om. Keizer Augustus kan geen bevel uitvaardigen als de Vader in de hemel daar niet de toestemming voor geeft. En al is Gods regering veel vaker een zaak van geloof dan van met je ogen zien, het is wel waar. God regeert. En dan is het zelfs zo dat God die regeert gebruik maakt van de eerzucht van keizer Augustus om zijn eigen plan uit te voeren. Daar weet die Augustus niks van. En als hij er iets van gehoord zou hebben, dan negeert hij het volkomen. Maar ondanks dat moet hij doen wat hij doet om Gods raad uit te voeren. Weet u waarom we dat weten? Uit die beginwoorden van onze tekst die we zo goed kennen. En het geschiedde in diezelfde dagen. Diezelfde dagen. Daar wordt de zaak helemaal omgedraaid, ziet u dat? Er wordt niet eerst begonnen door Lucas met te vertellen wat er allemaal in Rome en in de Senaat van Rome en door de keizer werd geopperd en door de Senaat werd goedgekeurd. En dat hij dan schrijft, in die dagen van Rome gebeurde het dat Jozef op pad ging. Nee, omgekeerd. In diezelfde dagen. Wat zijn dat voor dagen? Dat zijn de dagen die Lucas in hoofdstuk 1 heeft beschreven. Voordat de keizer een bevel uitvaardigde om de hele wereld te laten beschrijven, was er allang een bevel uit de hemel gegeven. En dan verwoord ik het maar even op een heel menselijke manier. Toen had God allang in de hemel engel Gabriel bij zich geroepen. Gabriel, kom eens. Ik heb een opdracht voor je. Ik wil dat je gaat naar Jeruzalem, naar de tempel. Naar het heilige. Daar staat Zacharias te bidden. En ik wil dat je hem vertelt dat zijn gebeden daar bij dat altaar verhoord zijn. En dat hij daarom ook in zijn ouderdom een zoon zal krijgen. En Gabriel zei, Heere, ik zal gaan. En Gabriel ging. En lang voordat de keizer dit bevel deed uitvaardigen, 6 maanden later riep God engel Gabriel opnieuw bij zich. Gabriel, ik wil dat je naar Nazareth gaat. Naar het meisje dat Maria heet. Ze is niet getrouwd, maar ze is in ondertrouw met Jozef en zeg haar dat het wonder gaat gebeuren dat de Heilige Geest haar zal overschaduwen en het heilige dat zij gaat dragen onder haar hart en straks geboren zal worden na 9 maanden is mijn zoon. En lang voordat de keizer dat bevel uitvaardigde voor de beschrijving, riep de Heere nog een keer die engel bij zich. Ik wil dat je gaat naar Jozef, want hij heeft een heel verkeerd plan opgevat. Hij denkt dat hij Maria in de steek moet laten. Om te doen alsof hij de schuldige is. Maar hij is de kroonprins uit het huis van David. En ik wil dat hij mijn zoon adopteert als zijn zoon voor de wet. Want mijn zoon zal de troon van koning David erven. Zeg hem dat hij Maria, zijn vrouw, bij zich moet nemen. En Gabriel ging. Zie je? In die dagen komt het keizertje in Rome met zijn bevel tot inschrijving. Niet andersom. In de dagen dat er bevelen vanuit de hemel uitgaan om de weg te banen tot de geboorte van de Zoon van God, schakelt God ook die keizer in Rome in met zijn eerzucht. Vaardig jij dat bevel maar uit. Prima. En ik zeg het maar weer even heel menselijk. Dat kan ik prima gebruiken. In mijn plan. Wat ik bezig ben uit te voeren. Want waarom zou... Hoe zou Jozef anders in Bethlehem terechtkomen? Ja, want Jozef, de kroonprins... Heb je daar wel eens over nagedacht? Als hij nou werkelijk zou geloven dat God door hem de Messias zou kunnen geven. En hij Micha 5 ter harte nam. Dat dat in Bethlehem moest gebeuren. Zou hij dan ooit verhuisd zijn naar Nazareth? Eigenlijk was de verhuizing vanuit Bethlehem naar Nazareth iets wat in de weg stond van het plan van God, toch? Daarom zegt God, ik moet Jozef en Maria in Bethlehem zien te krijgen. Hey, er is een keizer, en nogmaals met alle eerbied, maar ik probeer het maar zo dicht mogelijk bij te brengen. Er is een keizer in Rome die een plan heeft om heel de wereld in te laten schrijven waar hij over regeert. En dat moet dan allemaal gebeuren in de plek waar ze geboren zijn, die mensen. Dat kan ik heel goed gebruiken om Jozef vanuit Nazareth terug te krijgen in Bethlehem. En ik laat dat bevel uitvaardigen op een moment dat Maria bijna moet gaan bevallen. Geen 10 jaar eerder. Geen jaar later. In diezelfde dagen dat God bezig is om zijn zoon te brengen naar deze aarde, schakelt hij keizer Augustus in met zijn plan. En nu moet dat gebod van de keizer uitgaan. Want Jozef moet zich laten registreren in de plaats waar zijn voorgeslacht vandaan komt. Want de profetie van Micha 5 moet vervuld gaan worden. En alles moet daaraan meewerken. Maar gij, Bethlehem Ephrata, uit u zal voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En daar moet ook Augustus aan meewerken. Gods raad zal bestaan. Al moet de hele wereld daarvoor in beweging komen. Gods raad zal bestaan. Ja, dan is het een opsomming van allemaal feiten. Een stuk geschiedschrijving waar je zo met het eerste oog van zegt, ja, wat is daar nou voor blijde boodschap in? Ik denk dat Jozef het verzucht heeft en Maria nog een diepere zucht heeft geslaakt toen ze die brief kregen. Dan moeten we helemaal terug naar Bethlehem, terwijl ik hoogzwanger ben. Maar als je daarachter de hand van de Heere ziet die bezig is om zijn belofte te vervullen, dan zie je in de feiten die soms voor ogen zijn, de geestelijke waarheid dat God regeert. Het wonder van kerst. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft en dezelfde weg voor heeft gebaand om hem neer te leggen. Dan wordt God gedankt om zijn onuitsprekelijke gave. Het gebeurde in diezelfde dagen. Dat Jozef ging met Maria uit Nazareth. En als ze in Bethlehem zijn aangekomen, dan worden de dagen vervuld dat zij baren zou. Gegeven aan deze wereld. En als je dan verder leest in de schrift over het kind van Bethlehem, is dat het woord ook steeds het woord wat eigenlijk bepalend is voor heel zijn leven. Hij is de gave van God aan deze wereld, gevallen in schuld. Zijn leven wordt gekenmerkt door datzelfde woord. Zijn leven is een geven van zijn ontferming, van zijn liefde, van zijn vergeving, van zijn genade. Een geven van alles wat hij had voor lichaam en ziel van verloren mensen. En hij geeft straks zijn bloed op het kruis. En hij geeft zijn leven en legt het af aan het kruis. Om zo zelf de weg te banen vanuit deze donkere, duistere, in zonde gevallen wereld terug tot God en het licht en de vrede en de zaligheid. Hij die rijk was, is om onzentwil arm geworden, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Ziet u, dat is het grote verschil. Augustus is bezig om zichzelf te verrijken, om te nemen. Maar daarachter staat de koning der koningen, die bezig is om te geven. Een zaligmaker die zichzelf geeft. Van een nemende keizer valt niks te verwachten, maar van een gevende God is alles te verwachten. In de dagen dat keizer Augustus om zijn eigen eer bezig is, is de Heere daar om zijn eer bezig. Niet om te nemen, maar om de grootste gave die hij had neer te leggen voor de mensen. Kom, neem, eet. Gedenk en geloof. De Zoon van God die buigt onder de wet. De Zoon van God die komt om zelfs nog te gehoorzamen aan de Romeinse wetten. Gekomen om te gehoorzamen aan de wil van zijn vader. Om de last te dragen van de zonde en de ongerechtigheid van het volk, voor wie hij de schuld gaat betalen, op zich te nemen. En het is zijn lust dat de mensen tot hem zouden komen, want hij heeft zoveel te geven. Zoals zijn vader hem gaf, zo is hij gekomen om te geven aan onwaardigen en ellendigen, aan mensen die niets hebben, die al hun goed in de dienst van de zonde hebben doorgebracht, die geen enkele gerechtigheid meer hebben voor God. En als ze tot hem gaan komen, gaat hij geven. Geven van zijn gerechtigheid, geven van zijn genade, geven van zijn rijkdom. Hij is de ware zaligmaker. En dat blijkt uit het feit dat hij geeft. Wat een contrast tussen die Augustus die neemt en Christus die geeft. En in dat contrast dat niet groter kan zijn dan duisternis en licht, zijn ze eigenlijk beide bezig met hetzelfde werk. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Maar de geboorte van de Zoon van God, die neergelegd wordt in de kribbe, is een gebeurtenis met dezelfde strekking. Want wat is de bedoeling van de komst van de Heer Jezus naar deze aarde? Ja, om zondaren te redden, om vrede te stichten. Om vrede tussen een zondaar en God te bewerken. Om zijn volk te redden. Je zou dat ook kunnen samenvatten door te zeggen, het doel van zijn komst is dat deze wereld die van God afgevallen is, weer aan God zou gaan toebehoren. Dat de Satan verslagen wordt, zijn rijk overwonnen wordt. Het volk van de Heer, dat nu nog prooi van de Satan is, wordt bevrijd. Dat de schepping die nu nog gevangen ligt in de gevolgen van de zonde weer daarvan verlost zal worden en gaat toebehoren aan God. Zodat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat het aan God weer toegeschreven wordt. En de komst van de zaligmaker in het vlees is bedoeld om van heinde en verre de volkeren te laten komen tot hem, het heil van Sion. Om wat? Om ingeschreven te worden. In de registers van Sion. Om ingeschreven te worden in het register van het Nieuw Jeruzalem. Augustus wilde de wereld beschrijven, maar niet naar de voorschriften van de Here. Er werd voor de iedere ziel die ingeschreven werd geen offer tot verlossing gebracht. Maar de Zoon van God is gekomen om een beschrijving te gaan organiseren. Dat iedere heiden en iedere Jood die aanklopt bij hem en komt vragen, wilt u mij inschrijven in de registers van het Nieuw Jeruzalem? Dat hij ook gereinigd wordt en geheiligd wordt. En daar een offer voor gebracht wordt voor iedere ziel die ingeschreven wordt in dat register. Hij is zelf de tellende koning die de zijne registreert in de boeken van zijn koninkrijk. En als hij straks gaat sterven op het kruis als verzoening voor hun zonde, dan heeft hij in dat offer aan het kruis voldoening gegeven voor al de zonden van zijn volk. En is er de verlossing waardoor ze in mogen gaan straks in de 12 poorten van dat Nieuw Jeruzalem. En ze komen aan, mensen van wie het nooit gedacht had. De Filistijn en de Tyriër en de Moor. En we hebben er al iets over gehoord over die Filistijnen in Zacharia 9, niet waar? Dat God zegt, ik zal een rest uit de Filistijnen overhouden. En die zullen toebehoren aan God. Er zal een rest overblijven uit het volk van Israël. En die zullen toebehoren aan God. En zelfs Rahab en Tyrus en Sidon. Heidenen van nature en vijanden van het volk van God, ze zullen worden ingeschreven. En dat is een heel andere inschrijving, dat snapt u. En terwijl er van Augustus in Rome een bevel uitgaat, waar heel de wereld aan moet gehoorzamen, moeten we één ding niet vergeten, gemeente. Als het kerstevangelie ons gepredikt wordt, als het evangelie ons gepredikt wordt van deze koning der koningen, dan gaat er vanuit de kribbe een bevel uit. Want het evangelie moet altijd verkondigd worden. De blijde boodschap moet altijd verkondigd worden met bevel van geloof en bekering. En de belofte dat wie het evangelie gelooft en zich bekeert tot hem, zalig zal worden. Gemeente, dat betekent als vanmorgen ons opnieuw dat heel bekende evangelie uit Lucas 2 ons voorgelezen is en we daar samen naar luisteren op dit ogenblik, als hij komt met zijn getuigenis dat in de kerstnacht zijn enig geboren zoon gelegd werd in de kribbe. En als verkondigd wordt het werk dat hij kwam doen en het werk dat hij volbracht heeft op het kruis, en als verkondigd wordt dat een ieder die in hem gelooft zal zalig worden, dan kun je niet op kerst daar vrijblijvend tegenover staan. Neutraal. Gaat niet. Je kan het proberen. Om vanmorgen te zeggen, nou, ik heb het kerstevangelie weer gehoord en het was weer eens een keer vanuit een ander gezichtspunt belicht. Nou, prima. En voor de rest dat evangelie laten liggen, kun je proberen. Je kunt doen om het voor kennisgeving aan te nemen. Maar u en jij moeten niet denken dat God daar genoegen mee neemt, hoor. We moeten niet denken dat het evangelie van kerst iets is waarvan je zegt, nou, dat is een mooi en fraai bericht, dat hebben we weer gehoord en we gaan weer verder tot de orde van de dag. Je moet niet denken dat God dat goed vindt. Want dacht u, en nou trek ik die vergelijking maar even, dacht u dat de keizer in Rome het goed vond? Als Jozef zou zeggen, nou, ik heb geen zin hoor, om helemaal naar Bethlehem te gaan. Mijn vrouw is hoogzwanger, we wachten het wel even af. Denk u dat de keizer in Rome dat goed vond? Nou, wat denkt u als de heerser van het hele universum, zegt: daar ligt mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat dan een berichtgeving is waarvan God zou zeggen: nou, kijk maar wat u ermee doet. Nee, dan zegt God heel eerlijk: je kunt alleen maar tot je eeuwige schade en schande dit bericht van kerst naast je neerleggen. En je kunt het alleen maar tot schade van je ziel negeren. Want hij is gekomen om met zijn bloed zondaren die buiten staan in te schrijven in de registers van Sion. En je kunt alleen maar in Sion komen straks als je door hem wordt ingeschreven. Dus je kunt niet anders dan tot schade van je ziel voor het tot in alle eeuwigheid niet komen. En je naam aan hem onbekend laten. Op deze kerstdag is er een gevende zaligmaker. Maar in dat opzicht ook een eisende zaligmaker. Een gevende zaligmaker die eist in die volgorde. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dan komt hij om ons leven op te eisen. Dan komt hij op onze gaven die we van zijn vader gekregen hebben op te eisen. Dan komt hij om ons onderdanen te maken van zijn koninkrijk. Tot eer en verheerlijking en glorie van Vader, Zoon en Heilige Geest. En daar vallen we dan helemaal in met onze hele ziel en onze hele zaligheid en ons hele lichaam en ons doen en laten. Maar waar komt hij? Hij komt eerst zijn ziel en zaligheid geven om dan ons op te nemen in zijn koninkrijk. En de belofteprediking van deze zaligmaker moet gepaard gaan met dat bevel van geloof en bekering. En dan gaat er vandaag een bevel uit om ingeschreven te worden in de registers van Sion. Ben je al ingeschreven? Buiten Sion is de duisternis en de verlorenheid. En straks de buitenste duisternis en de eeuwige verlorenheid. Weet u dat toch of niet? Weet je toch of niet? Dat we van nature geboeid zitten in de schaduw van de dood. Dat is een onderwerp waar Zacharias over gezongen heeft, toch? Toen zijn mond weer open ging. En hij het evangelie had begrepen en geloofde. Hebben wij het evangelie al begrepen? En hebben wij het evangelie al leren geloven? Want dat is de goede boodschap die komt in de duisternis waar ik zit. Om mij uit die duisternis te redden en over te zetten in dat wonderbaarlijke licht van God. Zijn we ingeschreven in de registers van Sion? En als er iemand zegt vanmorgen: dat weet ik niet, of dat, ik denk het niet. Misschien zegt iemand: ja, inderdaad, dat ben ik nog niet, want ik heb er nog nooit behoefte aan gehad. Dan komt er een bevel vandaag vanuit Bethlehem om te gaan en u te laten inschrijven. Kom tot mij. Daarom worden er getrouwe boodschappers gezonden van dat evangelie. Eerst die engel die het komt verkondigen aan die herders. Daar hopen we vanmiddag over te horen. En ze kwamen met haast. En nog meer engelen die dat toezingen. En dan worden die herders zelf tot boodschappers gemaakt. En zo ontstaat er uiteindelijk een leger aan boodschappers die door God gezonden worden om dat bevel uit te vaardigen. Laat u met God verzoenen, want hier is hij, de koning der koningen, gekomen als een kind in de kribbe, de zaligmaker, de heiland. En in zijn naam moet ik het zeggen, zoals hij het zelf gezegd heeft. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heb je dat bevel al opgevolgd? Jij? Heb je het bevel al opgevolgd om ingeschreven te worden? Ja, dat is eigenlijk een onmogelijke taak voor mij, nietwaar? Dan moet er echt van alles in mij veranderen. Want ik wil helemaal niet. Ik ga van mijzelf helemaal niet. Ik kan het niet. Wat je er ook van zegt. Nou, niet kunnen komt doordat we van nature niet willen. En dat is het wonder van kerst. Dat is het wonder van Pasen. Dat is het wonder van hemelvaart. Dat is het wonder van Pinksteren. Hij komt tot ons. De Vader legt hem niet neer ergens hoog in de hemel dat wij moeten opklimmen tot hem. Hij legt hem zo laag neer. Dat, en dat wil ik het toch maar zo zeggen, het enige wat hij ons vraagt is te knielen. Om door de knieën te gaan. Hij kwam om alles te geven wat we nodig hebben. Mogen we dat toch ook belijden? Dat hij die Christus gegeven heeft, zou hij met hem ons niet alle dingen schenken? Doe uw mond wijd open. En alles wat u ontbreekt. Hebben we dat leren zien, wat ons ontbreekt? En dan gaat het de Heere om heel de wereld. Al zo lief heeft God deze wereld gehad. Hij is op zoek naar de heidenen ook. Om te zeggen, maar je bent in Sion geboren. Dan is het kerstevangelie één grote, rijke, breed uitgaande nodiging. Tot alle en een iegelijk. En mag niemand overgeslagen worden. Ook hier vanmorgen niet. Aan alle armen, nooddruftigen en naakten. Komt die goede boodschap, daar is een zaligmaker gegeven. Gekomen om de armen met goederen te bedelen. Rijken worden leeg weggezonden, ja dat klopt. God heeft niks van mijn gaven nodig. Hij komt met zijn gaven. Machtig heeft hij van de troon afgetrokken, ook dat. Maar degene die in ood moet neerknielen, het nederig gemoed, daar wil zijn geest in wonen. Moeder Maria zong het al. Hoeveel armen zijn er vanmorgen die rijk wensen te worden? Hoeveel nederigen zijn er die in verwondering aan de kribben neerknielen en zeggen, ik heb een bevel gehoord om mij te laten inschrijven. Heren, ik kom tot u. Wilt u mij inschrijven? Of dankend aan zijn kribbe mogen neerknielen om te zeggen, Heer, ik dank u dat ik mag weten door u ingeschreven te zijn. Dan is kerst het kerst van, een feest van de verwondering en de verbazing en de glorie aan God, nietwaar? Want wat heeft hij voor liefde en toewijding van mij gekregen? Wat kan hij van mij verwachten? Maar hij verwacht het niet van arme, berooide zondaren. Hij verwacht het van zijn zoon. En daarom nodigt hij. Kom tot hem. In deze duistere wereld waar machthebbers nemen, waar wij met onze handen verkeerd om geboren worden om te halen en te hebben en te houden, is God afgedaald met de gave van zijn zoon om te geven. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. God is een God die lust heeft om te geven. En de armen zijn juist het geschikte voorwerp voor dat kind van Bethlehem, om ze met zijn goederen te vervullen. Blijf niet van verre staan dan. Loop niet aan die kribben voorbij dan. Maar laat ook uw eigen leegheid en armoede en gebrek dat u bij uzelf ontdekt, u niet weerhouden Want hij is niet gelegd in een paleis. Hij is gelegd op een plek waar je met je werkkleding binnen kan komen. Met je vuile kleren. En voor de kribbe staat niet eerst een douche. En voor de kribbe staat niet eerst een kleedhok. Zondaren worden daar ontvangen zoals ze zijn. En je wordt aan de kribbe gereinigd. En aan de kribbe gekleed. Door hemzelf. En het is zijn vreugde. En het is vreugde in de hemel. En alle gezaligden eren God als er vanmorgen één is hier. Die op het bevel van de goede boodschap, kom en laat u inschrijven door het kind van Bethlehem, zich bekeert en komt. En vraagt, Heere, wilt u mij, schoon ellendig en onwaardig, toch tot uw onderdaan aannemen? Wilt u mij rekenen als in Sion geboren? Het is het kind van Bethlehem een vreugde. Om dat te doen. Om zulken op zijn kosten het burgerschap van het Koninkrijk der Hemelen te schenken. En het is de Vader een vreugde om zulken te aanvaarden en aan te nemen als zijn kinderen. Omwille van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Ja, Heer, u bent al onze dank waardig. Zeker op een feestdag als deze, als we opnieuw bepaald werden bij dat wonder van de gave van uw Zoon. En dat we het mochten horen, die verkondiging, en die verkondiging mochten brengen, dat u uw Zoon hebt gegeven. Maar daarbij ook de oproep, kom, laat ons naar Bethlehem gaan. Uw genade heeft weer verkondigd mogen worden, want u hebt uw genade geopenbaard in het zenden van uw Zoon. Maar daarbij ook dat evangelie dat roept, laat u met God verzoenen. En niet alleen dat we mochten zingen van u hebt gedacht aan uw genade, maar daarbij ook de nodiging, het bevel om tot het heil te komen. Dat u in Sion, in uw Zoon, geeft. Wij bidden, Heere, of u zelf uw eigen zegen over de prediking wil geven. Dat we in verwondering mogen zien dat achter al het aards gewemel toch uw hand zit die bezig is om uw koninkrijk van vrede en recht te brengen. Wij bidden uw koninkrijk komen en wij belijden, want van u is het koninkrijk. En dat u achter alles wat ons leven kan beheersen, door allerlei dingen die op ons afkomen, uiteindelijk het uw hand is die ons wil leiden naar de kribbe, naar het kruis, naar het lege graf, naar de olijfberg. Ja, om ons in verwachting te doen leven van uw tweede advent, van uw tweede komst. En zo bidden we, Heren, ook voor elkaar, voor de ouderen, voor de kinderen, voor alle leeftijdsgroepen, voor gemeenteleden, voor gasten die er vanmorgen bij ons zijn, dat wij allen, door uw geest geleid, ons mogen laten inschrijven aan de kribbe door het kind dat u hebt gegeven, uw eigen Zoon. En leer ons hem te belijden en steeds weer te belijden als onze Heere, onze Koning. Heb dank voor alles wat u ook nu gaf in deze dienst. U bent en blijft een gevend God. En Heere, dat zijn allemaal dingen die wij niet hebben verdiend, maar die u ons toch schenkt. Op de kosten van uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. En hem en u en de Heilige Geest daarvoor. Driemaal dank. Ga met ons van hier, Heren. Wees met ons ook in de tussenliggende periode tussen deze dienst en de middagdienst. Als we opnieuw het kerstevangelie mogen horen. Op de boodschap van de engel. En dat ook dan u bezig bent, Heer Jezus, om tot u te trekken. Om zalig te maken. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank, hoe gebrekkig die ook is, maar wil, Heer Jezus, ook dat heiligen in uw voorbeden. En verhoor ons dan enkel en alleen uit genade, als wij het u bidden om Jezus wil. Amen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van Semels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, het tweede vers, is onze slotzang.
Thank you.
Na de zegen willen wij nog samen het Ere zij God zingen. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.